Jezus, we prijzen u en we eren u, want u overwon. Heer, en tegelijkertijd doet ons dat ook weer op een diepe manier beseffen dat u ook alles gekost heeft. Dat u stierf, maar dat u ook weer opstond uit de dood. En dat u daarmee voor eens en voor altijd de macht van de zonde en de macht van de dood heeft overwonnen en heeft doorbroken. We prijzen u, Heer Jezus, en we eren u en we danken u voor dat. Ja, voor dat grote verzoenende werk en verlossende werk aan het kruis. Zodat wij weer eigenlijk in een herstelde relatie met de Vader mogen leven en kunnen leven. Dat we in u, Heer Jezus, geliefde kinderen zijn van de Vader. Omdat u overwon. Dank u, Jezus. Heer, en ik dank u ook, Heer, voor uw woord. Heer, en we willen dat woord ook openen als leerlingen vanochtend. Heer, als het ook gaat om het u volgen, Heer Jezus, als leerlingen. Heer, dan bid ik, Heer, dat als we uw woord openen. Heer, dat u ons ook uw geest van inzicht schenkt, Heer. Heer, dat u ook kracht verleent aan de waarheid van uw woord. Heer, dat onze harten mag bereiken, dat onze harten mag raken. Maar dat het ons, waar het nodig is, ook in beweging mag zetten. Heer, om uw waarheid op een misschien wel grotere, diepere, omvattende manier te omarmen als ook waarheid voor ons leven. Heer Jezus, Koning Jezus, u overwon. En we bidden, Heer, om een krachtige werking van uw woord. Ook door de werking van uw geest. In Jezus' naam. Amen. Wellicht ben je hier deze ochtend voor het eerst. Of is het een tijdje terug dat je hier geweest bent. Maar we zijn als gemeente bezig met een serie preek over het Evangelie van Matteüs, het eerste boek in het Nieuwe Testament. En we proberen daar gedurende het seizoen door de zondagen heen eigenlijk helemaal doorheen te reizen. Omdat we ook gezegd hebben, we willen ons ook weer opnieuw verwonderen, maar ook opnieuw voeden met het onderwijs over wie Jezus is. Met het onderwijs van zijn woorden, van zijn werken, van zijn wonderen. En we zijn vandaag bij Matteüs 4. Het tweede deel waar het gaat over het begin, het start van de verkondiging van Jezus. Als hij dus begint te onderwijzen. En daarna eigenlijk de roeping van de eerste vier leerlingen. De eerste vier mensen die hij roept om hem te volgen. Maar we beginnen bij de start van zijn verkondiging. En dat lezen we in Matteüs 4, vers 12 tot 17. En ik wil dat graag met jullie lezen. Daar staat: toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, Johannes de Doper, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Cavernaum, aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Dat waren twee van de 12 stammen van Israël. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja. Land van Zebulon en Naftali. Gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. En vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Het begin van de verkondiging van Jezus begint eigenlijk met een profetie uit Jesaja. En je ziet in Matteüs eigenlijk veelvuldig die woorden terugkomen. Zo ging in vervulling wat is gezegd is door. Profeet 1, profeet... komt in vervulling wat is geschreven in. Dus Matteüs, dat is belangrijk om te constateren en om te weten. Ja, die schrijft zijn evangelie primair voor Joden. Op dat moment in de geschiedenis. Hij schrijft voor Joden en hij wil steeds weer laten zien van, joh, kijk dan. Kijk dan goed, want dit is hem. Jezus Christus is daadwerkelijk de Messias. Waar al allerlei dingen over zijn geroepen, over zijn geprofeteerd in het Oude Testament. Want hier zie je, zo ging in vervulling wat geschreven werd door de profeet Jesaja. En verderop zie je, en zo ging in vervulling wat geschreven is door de profeet Zacharia. En zo ging in vervulling wat geschreven staat daar. En zo ging in vervulling van, mensen, kijk toch alsjeblieft. Het is hem echt. Jezus Christus is echt de beloofde Messias waar het hele Oude Testament al over spreekt. Kijk toch. Zo ging in vervulling wat geschreven werd door de profeet Jesaja. En als een Jood het evangelie van Matthäus leest, of dat nou toen was, of dat het nu is. Ja, als een Jood Matthäus leest, dan gaan er allerlei lampjes branden. Dan gaan er allerlei belletjes rinkelen. Voor een Jood is het klip en klaar. Oeh, Matthäus schrijft het evangelie voor ons. Om ons duidelijk te maken dat Jezus daadwerkelijk, in allereerste instantie zou je kunnen zeggen, koning, de beloofde koning van de Joden is. Dus een Jood, als je met een Jood in gesprek komt en je hebt een goed gesprek en je wil hem eens laten lezen, nou laat hem vooral Matthäus lezen. En in die aangehaalde profetie uit Jesaja 8, dan gaat het over duisternis. En dan gaat het over land van de schaduw van de dood. En aan de ene kant gaat dat over de materiële armoede die juist in dat gebied was. Omdat ja, daar alles te maken met veelvuldig eigenlijk Syrische en Assyrische invallen. Dus er stonden constant druk en constant was er vijandelijke overheersing. En dat is een stuk materiële armoede. Wat daarin zit. Maar tegelijkertijd spreekt dit ook over ja, een stuk geestelijke dood. Juist ook in die streken. Want ze stonden eigenlijk onder invloed van afgoden. Ook dat ze zich regelmatig weer vermengden met heidense volken. En dan staat God niet centraal. En het is een dusrelatie. Het is ook een dusrelatie in ons leven. Als God niet centraal staat, toen en nu, dat betekent dat dus dat automatisch de duisternis meer ruimte krijgt om in te nemen. Dat de duisternis, als God niet centraal staat, ja, dan is de duisternis er als de kippen bij om te kijken van hé, er ontstaat ruimte. Hoe kan ik daar gebruik van maken? Hoe kan ik daar infiltreren? Hoe kan ik influisteren? Hoe kan ik leugens brengen in plaats van de waarheid die misschien al gepland was? God staat niet centraal, daar niet. En soms niet in ons leven. En dus neemt de duisternis in kracht toe. Maar dan is daar die bijzondere belofte. Dat juist de inwoners van deze streek, hè, volgens die profetie, in het bijzonder zullen delen in het licht dat de Messias zal brengen. Een specifieke belofte voor hem. En dan volgen de eerste woorden van Jezus. Hè, waarvan we uiteindelijk ook hier weten en geloven en beleiden dat hij de Messias is. Ook de beloofde Messias van de Joden. En natuurlijk, als hij zijn eerste woorden spreekt, ja, dan zijn dat woorden om eens even, sta stil en laten we goed kijken. Ja, wat zijn die eerste woorden? Ik bedoel, hoe steekt Jezus in? Zegt hij iets over de context van waaruit hij leeft en waaruit hij redeneert? Kunnen we in die eerste woorden eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, de randen van de puzzel ontdekken? Waarbinnen de rest allemaal wordt ingevuld en wat hij daarna zegt en wat hij daarna doet. En ja, als je die eerste woorden van Jezus tot je neemt, dan zie je dat de context, dat de insteek, dat de rand van de puzzel is het koninkrijk van God. Hier staat het koninkrijk van de hemel en dat komt dus weer omdat Matthäus spreekt eigenlijk tegen Joden. Hij schrijft voor Joden en Joden proberen de godsnaam eigenlijk zoveel mogelijk te vermijden. Gewoon uit ontzag voor wie God is. En dus zeiden ze het koninkrijk van de hemel en het betekent precies hetzelfde als het koninkrijk van God. En Jezus maakt eigenlijk in die eerste zin die hij uitspreekt meteen duidelijk dat alles wat hij hierna zegt en alles wat hij hierna doet, ja, volledig staat in de context van dat koninkrijk van God. Dat is het thema van Matthäus. Je zou kunnen zeggen dat is het thema uiteindelijk van de Bijbel. En Jezus is dan ook de vervulling van alles wat over het koninkrijk al staat aangekondigd in het Oude Testament. Hij is de beloofde Messias die het koninkrijk daadwerkelijk zal stichten. En die het koninkrijk van de hemel brengt. En volgende week, als we bij Matthäus 5 zijn aangekomen, dan hoop ik verder in te gaan op dat koninkrijksverhaal. Maar voor nu, voor deze preek, eigenlijk voor dit gedeelte, ja, is het belangrijk om in ieder geval dit te beseffen. En God die had in de schriften al lang en breed beloofd dat hij op een dag het volk zou redden. En dat hij op een dag uiteindelijk echt alles goed zou maken. En die belofte die richtte zich eigenlijk om één ding in het bijzonder. God zelf zou koning worden. Niet langer een aardse koning waarvan we moesten hopen dat hij God volgde, dat hij de goede dingen deed en die waren de geschiedenis van het volk. Maar de belofte was dat God zelf koning zou worden. Niet alleen koning van de Joden, maar uiteindelijk koning van de hele wereld. Een koning die daadwerkelijk recht en vrede zou brengen. Die de huidige orde zou omdraaien. En die alles wat krom was geworden, uiteindelijk weer recht zou maken. Dat is de koning die was beloofd. En nu is Jezus aan het verkondigen dat het koninkrijk van God. En als je spreekt over het koninkrijk van God, dan gaat het niet over een geografisch koninkrijk. Zoals wij het koninkrijk der Nederlanden hebben. Nee, het gaat over het koninkrijk van God. Dan gaat het eigenlijk over daar waar de hemel gewoon tastbaar wordt op aarde. Waar de soevereine heerschappij van God uiteindelijk in werking treedt. Daar is het koninkrijk van God. En dat heeft niks met landsgrenzen te maken. En Jezus zegt, ja, dat komt nu steeds dichterbij. En het zal nu daadwerkelijk een stukje hemel op aarde worden. En die komst van het koninkrijk van God, ja, dat betekent zowel hoop vanuit de constante onderdrukking die er ook was, ook geografisch. Maar het betekent ook gevaar. Ja, want als recht en vrede onderweg zijn, ja, dan zijn de mensen die het recht verdraaien en de mensen die de vrede verstoren, ja, die kunnen maar beter oppassen. Want als de brenger van recht en vrede komt, ja, dan kunnen die mensen lelijk in de problemen komen. En die kunnen dus maar beter bijdraaien voor het te laat is. En de aloude woorden zijn daarvoor, kom tot inkeer. Bekeer u. Kom tot inkeer. En dat betekent eigenlijk, ja, verander van richting. Of draai jezelf om en ga de andere kant op. Of dat wat je nu doet, nou, doe eigenlijk het tegenovergestelde. Dat is wat er bedoeld werd met kom tot inkeer. Stop waarmee je nu bezig bent. En doe in plaats daarvan het tegenovergestelde. En ja, dat zijn woorden die zijn ook voor ons relevant. En hoe je daarbij voelt, als je dat één keer komt, is eigenlijk minder belangrijk. Het is niet per se nodig. Het zou kunnen zijn dat er bonuspunten voor zijn, maar dat weet ik niet, dat heb ik nergens ontdekt. Maar het is niet per se nodig om een groot gevoel van berouw te hebben. Als je tot inkeer komt, of tot bekering. Dat kan er soms zijn, en ik denk dat het heel mooi is om het te ervaren en goed is, maar het is niet nodig. En ik weet dat sommigen van ons hier nog wel eens mee worstelen. Die zeggen van ja, ben ik wel echt tot geloof gekomen, want ik heb eigenlijk nooit zo'n diep gevoel van berouw gehad, zoals ik andere mensen soms wel eens hoor spreken. Nou, laat me dan dit zeggen. Het gaat niet primair om wat je voelt, maar het gaat om wat je doet. En als jij je leven omkeert en eigenlijk niet langer je eigen weg gaat, maar jezelf, en ik heb even overlegd met de eerste dienst dat 180 graden is, dat jezelf 180 graden omdraait, ja, dat is uiteindelijk dat inkeer komen. Maar heel vaak zien we ook in ons leven dat eigenlijk het niet gaat om 180 graden. Maar we zien van, allerlei gebieden van ons leven, ja, daar proberen we Jezus te volgen. Maar soms is er een gebied waar we weten van, ja, we wijken licht af. En als dit de weg van God is, dan is het tot inkeer komen dat wij, die de weg zo hebben, wat ogenschijnlijk dicht bij de weg van God ligt voor ons leven, uiteindelijk toch wel die draai maken. Want als we zo doorlopen, dan komen we daar en dan komen we niet daar waar we zouden moeten zijn. Dus tot inkeer komen is zelfs soms echt je helemaal omdraaien in je leven. Maar soms is het ook bijdraaien en bijsturen en zorgen dat je weer in de pas loopt met hoe God het heeft bedoeld. En dan gaat het om omkeren. Gods richting opgaan in plaats van je eigen richting. En als we dan kijken, ja, bij de eerste discipelen, daar was dat ook eigenlijk, je zou kunnen zeggen, letterlijk het geval. Vers 18. Toen Jezus langs het meer liep, zag hij twee broers. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen het net uit over het meer. Het waren vissers. En hij zei tegen hem, kom, volg mij. Ik zal jullie vissers van mensen maken. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En even verderop zag hij twee andere broers. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Logischerwijs dan ook een zoon van Zebedeus. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Jezus roept. En hij roept ze niet om apostel te worden. Hij roept ze niet om leider te worden in de kerk of in de gemeente. Jezus roept allereerst om leerling te worden. Eerst leerling worden. En vandaar is ook de prachtige belofte dat ze van daaruit vissers van mensen zullen worden. En deze vissers van vissen willen dolgraag leerling van Jezus worden. En van daaruit visser van mensen. Dus ze verlaten hun schip. Ze verlaten hun vader. En dat is fors. Want deze mannen geven op dat moment hun bron van inkomsten. Geven op dat moment hun natuurlijke familie op. Om Jezus te volgen. Waarom deden ze dat? Waarom gaan ze het allemaal op om op dat moment niet meer dan een zwervende prediker te volgen? Dat is een vraag voor toen en voor nu. Mij is ook vaak de vraag gesteld, wat heeft jou bezield dat jij goed betaalde bedrijfseconomische carrière hebt opgegeven om uiteindelijk te gaan werken in de kerk? En er zijn miljoenen levens, miljoenen christenen waar die vragen aan gesteld worden, die regelmatig aantrekkelijke, die lucratieve levensstijlen, die activiteiten opgeven. Om uiteindelijk hun hart te kunnen bewaren, om hun eerlijkheid en integriteit, hun geloof, hun liefde te behouden. Om soms te zeggen, maar ik moet nu kiezen om een tikje of een hele grote tik de andere kant op te gaan in mijn leven. Waarom zou je dat doen? Waarom heb ik dit gedaan? Waarom deden Petrus en Andreas, Jacobus en Johannes het? Het antwoord is alleen maar te vinden in Jezus zelf. Is alleen maar te vinden in eigenlijk de geweldige aantrekkingskracht van zijn aanwezigheid. En ik hoop dat je die proeft vanochtend. Ook als je hem helemaal niet kent. Dat je proeft van, maar wacht even wat hier gebeurt. Ik ervaar hier iets wat ik niet kan pakken in woorden. Nou, laat mij er dan woorden aan geven. Ik geloof dat de aanwezigheid van Jezus is. Die ook jou eigenlijk wil pakken. Deze ochtend. Dat je gepakt wordt door zijn aanwezigheid. Dat je gepakt wordt door zijn persoonlijkheid. Dat uiteindelijk verandert alles. Dat heeft alles veranderd in mijn leven. En ik hoop dat je het kent. Ik hoop dat je hem kent. En als dat niet zo is, dan is daar ook vanochtend die uitnodiging van jou. Voor jou, ook van Jezus. Die zegt ook tegen jou vanochtend. Volg mij. Kom. Kom. En volg mij. Kom tot inkeer. Kom onder de indruk van zijn aanwezigheid. Kom onder de indruk van zijn persoonlijkheid. Kom onder de indruk van zijn verzoenende werk aan het kruis. Ook heel specifiek voor jou. Vandaag is er de uitnodiging om leerling te worden. En er is geen belangrijkere beslissing in je leven die je kunt nemen. Dan de beslissing om leerling te worden van Jezus. Er is geen belangrijkere beslissing in je leven. Dan te zeggen, ik kies ervoor. Ik word leerling van Jezus. En vandaar ook zal daar straks zeker een uitnodiging toe volgen na de preek, aan het eind van de preek. Maar het is eerst nog wel belangrijk en het is ook eerlijk om te stellen dat als je besluit om leerling te worden van Jezus, dat je van tevoren niet weet waar het allemaal toe kan leiden in je leven. En misschien zouden we ook minder enthousiast zijn om Jezus te willen volgen als we zouden weten wat het allemaal ook zou bewerken en zou brengen in ons leven. Jezus zei, je zult nu visser van mensen worden. Prachtig. Maar wat dachten Petrus en Andreas en Jacobus en Johannes wat dat betekende? Hadden ze überhaupt een idee hoe die mensen die dan gevist moesten worden daarover dachten? Kon Petrus maar op enige manier bevroeden dat hij en niet alleen hij uiteindelijk gekruisigd zou worden, net als hun meester? Kon Jacobus vermoeden dat hij maar een paar jaar later uiteindelijk vermoord zou worden in opdracht van Herodes? Nee. Kon Petrus bedenken dat er in Rome nota bene, de hoofdstad van de Romeinse onderdrukkers van dat moment, dat er een kerk gebouwd zou worden ter nagedachtenis aan hem? Kon Andreas vermoeden dat complete landen als Schotland en Griekenland en Rusland hem als hun beschermheilige zouden zien? Nee. Ze konden het niet weten. Ze zagen eigenlijk nog de pijn, nog, ik heb geen mooier woord dan de glorie. Is een woord, ik kan het niet uitleggen, ik wil het ook niet uitleggen. Neem voor mij aan dat het ongelooflijk mooi is. Dat ze nog de pijn, nog de glorie kenden die uiteindelijk het volgen van Jezus zou bewerken in hun leven. Uiteindelijk, het enige wat ze zagen was Jezus. En dat was genoeg. In hem, zo zou Paulus later ook zeggen, in hem zit ook alle schatten verborgen van pijn, maar ook van vreugde, van glorie en van verdriet. Dat is uiteindelijk waar het verhaal van het evangelie om draait. En ook voor ons geldt dat we van tevoren nooit kunnen weten wat het uiteindelijk betekent voor ons leven om die beslissing te nemen, ja, ik kies ervoor om Jezus te volgen. Wij weten niet wat dat aan pijn, we weten niet wat dat aan vreugde zal bewerken in ons leven. Maar wat we wel weten, is dat Jezus 100% te vertrouwen is. En wat we wel weten, is dat de Bijbel volstrekt helder is in het feit dat het volgen van hem niet gemakkelijk is. En dat het ons regelmatig wat kan kosten en zal kosten. En iedere prediker die iets anders verkondigt, kan niet anders zijn dan een leugenaar. Het evangelie is niet een evangelie van voorspoed. Ik geloof uiteindelijk dat in Jezus alles te vinden is wat je nodig hebt. Maar dat betekent niet dat je leven per definitie gemakkelijker zou worden. Dat is niet wat de Bijbel ons leert. De Bijbel is helder dat het volgen van Jezus uiteindelijk ook een prijs kan hebben. En ken je dat? Heeft iemand ervaring in dat het volgen van Jezus je wat kost? Wie heeft er ervaring mee? Gewoon even handjes. Ja. En dit is ook een goede check voor jezelf. Dit is een hele serieuze check die je gewoon heel af en toe eens moet stellen van, joh, wat kost het me eigenlijk om Jezus te volgen? En het kan je veel kosten. Maar zoals ook een broeder me net tussen de diensten zei, ja, maar het kostte mij nog veel meer in mijn leven toen ik Jezus niet volgde. Het heeft eigenlijk veel meer berokkend en eigenlijk negatiefs gebracht in mijn leven dan nu ik Jezus wel volgde. Dat kost soms dingen. Maar het is niet erg. Maar de Bijbel is helder, het kost je dingen. En het kan gaan over relaties. Ik bedoel, het heeft mij een vriendschap gekost. Het is ook heel pijnlijk uiteindelijk. Dat ik op mijn 14e een vriendschap begon die tot mijn 34ste duurde. En 8 jaar geleden, ja, ik ben 42, voor de snelle rekenaars. 8 jaar geleden kwam daar een punt met 20 jaar vriendschap. Wat uiteindelijk ik niet anders kon. En dat is niet dat dat altijd moet in relaties. Maar ik kon niet anders van, joh, sorry, maar ik wil Jezus volgen. En als je dat niet kunt aanvaarden, als dat constant ingaat tegen de keuzes die jij wilt maken in je leven, en die ik niet afwijs, maar zeg, joh, sorry, maar ik maak andere keuzes, en ik kies ervoor om Jezus te volgen, want dat brengt me zoveel meer dan alleen maar leven zonder hem. Uiteindelijk was het bij ons wel de conclusie, na 20 jaar, wat ongelooflijk, ja, verdrietig is. Ja, sorry, maar ik wil Jezus volgen. En Jezus volgen is voor mij belangrijker, uiteindelijk, dan onze vriendschap. En als jij me niet kunt aanvaarden in het volgen van Jezus, ja, dan denk ik dat we afstand moeten nemen van elkaar. Dan denk ik dat we elkaar moeten loslaten. En weet dat ik voor je bid. Dat ik hoop dat je gaat proeven wat ik proef. Dat je gaat kennen wie ik ken. Maar dan is het wel, dan kost het je zomaar een relatie. Is niet altijd nodig, begrijp me heel goed, maar in dit geval was het nodig. Maar het kan je ook andere dingen kosten. Als het gaat om je bezit, kan Jezus dingen vragen om daar heel andere dingen mee te doen dan je nu doet. Hij kan een beslag doen op je tijd. Zeg, joh, ik wil zo graag dat het je wat kost om tijd, wat misschien in deze tijd ons kostbaarste bezit is, om tijd vrij te maken voor de bouw van mijn koninkrijk. Om het te zijn voor een ander en niet alleen maar gericht te zijn op je eigen verlangens en je eigen plezier en je eigen activiteiten in je leven. Het volgen van Jezus kost je wat. En het is gezond om dat ook soms even als spiegel te gebruiken. Of joh, kost het me eigenlijk wel wat? Want als het je niks kost, eigenlijk niks kost, al lange tijd. Dan moet je jezelf de vraag stellen. Dat doe ik niet hard, maar ik wil het wel aan het midden leggen. Dan moet je de vraag stellen, volg ik eigenlijk Jezus wel? Als het me niks kost, volg ik dan eigenlijk Jezus wel? Want de Bijbel is klip en klaar over het feit dat Jezus volgen je dingen kost. Dus het is wel vanuit het woord. Ja, een soort spiegel. Om ook te kunnen kijken van, joh, in hoeverre is het volgen van Jezus nou echt serieuze waarheid in mijn leven. En wat we ook wel weten, naast het feit dat Jezus 100% te vertrouwen is, en naast het feit dat, ja, het volgen van Jezus nou eenmaal dingen kost, wat we ook weten is dat het dus ook belangrijk is om het leven ook te bezien van het juiste perspectief. En het perspectief wat Jezus hier aandraagt is het juiste perspectief. Het perspectief van het koninkrijk van God. We mogen ons leven steeds weer zien vanuit het perspectief van de eeuwigheid. En dat betekent dat het niet allemaal nu hoeft. Het hoeft niet allemaal in het leven volstrekt volmaakt te zijn. Het hoeft niet in ons leven alleen maar perfect en fijn te voelen. Want wij zijn uiteindelijk onderweg naar een eeuwigheid. Daar waar het daadwerkelijk perfect zal zijn. Daar waar echt alle tranen zullen worden uitgewist. Daar waar echt diepe, eeuwigdurende vreugde zal zijn. Het hoeft niet nu allemaal af, goed en plezierig te zijn. Want wij leven in een veel groter perspectief. Het perspectief van de eeuwigheid, het perspectief van het koninkrijk van God. En wat we wel weten, is dat Jezus er altijd bij is. Jezus is erbij, altijd en overal. En wat de omstandigheden ook zijn, wat ons gevoel ons ook kan zeggen in ons leven, Hij is erbij en er is altijd, ook al zijn er omstandigheden in je leven die intens verdrietig zijn, er is ook in die omstandigheden, er is altijd vreugde te vinden in Hem, in Jezus. Er is altijd vreugde te vinden bij Hem. Vreugde die de wereld niet kent. Wat zoveel, vreugde is ook zo'n term wat zoveel dieper gaat dan blijdschap. Wat zoveel overstijgender is dan lol. Vreugde is er altijd te vinden bij Jezus, wat de omstandigheden in je leven ook zijn. Maar, er zit nog wel ergens een maar, ook in zo'n gedeelte en in zo'n roeping van discipelen. Ja, er is nog wel iets wat we moeten bekijken. Er zit gewoon verschil tussen Jezus volgen toen en Jezus volgen nu. Want het is helder dat ook voor nu klinkt nog steeds die roep, die oproep om Jezus te volgen. Maar het volgen van Jezus is nu meer een geestelijk volgen worden. Kijk, zijn leerlingen toen, die konden hem fysiek volgen. Volg mij. En ze stonden op en ze volgden hem. En ze liepen letterlijk in zijn spoor. Ze waren bij hem. Ze deden dingen die hij rechtstreeks aan hen vroeg. Ze volgden hem fysiek. Dat is in die zin niet mogelijk. Maar het geestelijk volgen zal zich uiteraard ook uiten. Deels in wat we fysiek doen met ons lichaam. Wat we doen en wat we zeggen en wat we niet doen. Maar dat verschil tussen Jezus volgen toen fysiek en nu deels ook meer geestelijk. Ja, dat roept wel belangrijke vragen op. Want hoe weet je nu of je daadwerkelijk Jezus volgt in wat je gelooft? En hoe weet je nu of je daadwerkelijk Jezus volgt in wat je zegt? In wat je denkt? Of in wat je doet? Je kunt wel denken van ik geloof in Jezus en ik volg hem en zijn leerlingen en ik neem de Bijbel serieus. Maar hoe weet je nou of de dingen die je denkt, die je zegt, die je doet, of dat daadwerkelijk het volgen van Jezus inhoudt? En dat is misschien deels ook nog wel gebaseerd op het woord. Maar hoe weet je nu of dat Jezus volgen is? Of dat niet toch 8 graden anders zou moeten zijn? Of soms zelfs 90 of 180 graden anders? Hoe weet je dat? Hoe kun je zeggen, ik weet vanuit mijn hart, vanuit mijn geest, dat ik Jezus volg in de dingen in mijn leven? Maar daar gaat het om geestelijk inzicht. Daar gaat het om geestelijk onderscheid. En hoe onderscheiden we dan wij nu in ons leven? Hoe onderscheiden wij in ons eigen denken bijvoorbeeld duisternis versus licht? Hoe krijgen we daar het goede zicht op en welke rol speelt de Heer Jezus daarin? Maar dan gaan we terug naar die profetie uit Jesaja 8, die we in het begin lazen in vers 16. En daar stond, het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En daarmee wordt Jezus bedoeld. En zij die woonden in de schaduw van de dood, ja, die werden door het licht beschenen. Weet je, waarheid in ons leven doet soms pijn, maar het brengt altijd licht. Waarheid brengt altijd licht. En Jezus is de waarheid. Hij is de levende waarheid. Hij is de waarheid in hoogst eigen persoon. Maar de stemmen van de duisternis klinken nog steeds. Ook in 2014. Ook in ons denken proberen soms die stemmen van de duisternis vat te krijgen. Op een stukje in ons denken. Wat uiteindelijk zich zal vertalen in ons spreken. Of het vertalen in onze handelingen. De duivel zit niet stil. Hij is overwonnen aan het kruis. Jezus overwon. We hebben het vol passie gezongen, vol geloof. En we blijven het ook. Jezus is overwinnaar. En wij zijn overwinnaar in hem. Maar die stemmen klinken nog steeds. Tot op de dag van vandaag. En misschien heb je ze deze ochtend al gehoord. En ze klinken uit allerlei hoeken. Ze klinken vanuit humanisme. Ze klinken vanuit allerlei soorten foute religie. Ze klinken uit soms ogenschijnlijke wetenschap. Ze klinken soms zomaar vanuit de mond van mensen om ons heen.
stemmen van de duisternis. En als we daar niet tegen bestand zijn, als we die stemmen niet leren herkennen en leren ontkrachten, als we daar niet tegen bewapend zijn, ja, dan zullen we in ons leven keer op keer leven in de nederlaag. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat er onherroepelijk gebeurt als je niet wandelt in de waarheid, wandelt in de waarheid van Jezus. Als God niet centraal staat in je leven, dan automatisch krijgt de duisternis enige ruimte. En dat is genoeg om je uiteindelijk weer net van de koers af te brengen. En dan zul je gewoon keer op keer moeten ervaren, misschien in hele verschillende gebieden van je leven, dat je weer in nederlaag leeft. In plaats van de overwinning, waar je dan over leest, of waar je andere mensen over hoort, over het overwinningsleven van Jezus. En dan denk je, ja, het zou er moeten zijn, maar ik zie het niet, ik ervaar het niet. Nou, ik denk dat het ermee te maken heeft, dan dus de stemmen van de duisternis soms nog te veel ruimte hebben in je leven, ruimte krijgen in je denken. En dat er te weinig waarheid van God tegenover staat. Want waarheid brengt licht. En in dat kader heeft Theo vorige week, ook naar aanleiding van de geschiedenis van de verzoeking van Jezus in de woestijn door de duivel, heeft Theo Efeze 6, de geestelijke wapenrusting, besproken. En was je er vorige week niet bij, dan wil ik je echt aanmoedigen om die preek alsnog te gaan naluisteren. Omdat het gewoon zo goed is om ons daar bewust van te zijn. Yo, we hebben een strijd te strijden. En we hebben een geestelijke strijd te strijden. Maar het mooie is, we kunnen ons wapenen. En we weten dat de overwinning vast ligt. Maar die ligt pas vast als wij de wapens ook op een goede manier hanteren. Want anders verliezen we alsnog. En Theo heeft ook aangegeven dat de komende week, aanstaande dinsdag, dat is een cursus die is een beetje verschoven, maar aanstaande dinsdag staat er een cursus Leven in Vrijheid. Wat ook juist gaat over dit thema. Over van, hey, hoe onderscheid je nou ook licht en duisternis in je leven? Hoe kun je nou ook ontdekken of er nou allerlei dingen vanuit de duisternis misschien wel je aankleven? Waar je ook gewoon zo lastig van loskomt en wat ook steeds weer effect heeft op wat je denkt, wat je zegt, wat je doet. Een cursus van 4 avonden om je juist ook toe te rusten in het hanteren van die wapenrusting. In het beter onderscheid krijgen tussen licht en duister. En ik wil je echt aanmoedigen, dat is 4 avonden, 4 dinsdagavonden, 1 keer in de 2 weken, aanstaande dinsdagavond, 7:30 beginnen we hier, om daarbij te zijn. Als je denkt van ja, ik heb daarin toerusting nodig. En aanvullend op de preek van Theo wil ik stellen dat om ons te beschermen en om er zeker van te zijn dat we in ons leven daadwerkelijk Jezus aan het volgen zijn, ja, dat het noodzaak is dat we Bijbels onderscheidingsvermogen gaan ontwikkelen. Dat we kunnen onderscheiden, dat we leren onderscheiden wat licht is en wat duister is. En er is maar één instrument wat scherp genoeg is dat te doen. En dat is het woord van God. Dat is de Bijbel. Dat is onze primaire bron om uiteindelijk licht te kunnen scheiden van duisternis. En Hebreeën 4 vers 12 zegt het als volgt. Want levend en krachtig is het woord van God. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar mogen raken. En het is in staat om de opvattingen en de gedachten van het hart te ontleden. Nou, iemand zei ook nog tegen mij, been en merg, als je dat probeert van elkaar los te halen, is bijna niet mogelijk in de praktijk. Dat zit zo in elkaar verkleefd, of weet ik veel hoe dat precies zit dan. Maar eigenlijk is dat niet mogelijk om been en merg goed van elkaar te scheiden. Nou, maar het woord van God, zeg maar, is zo in staat om zelfs been en merg van elkaar te scheiden. Dit is zo in staat om als een spiegel te werken uiteindelijk voor mij. Dit is zo in staat om uiteindelijk als spiegel te werken, zodat ik kan ontleden van, hé, de dingen die in mijn hart leven, komen ze nou wel, of komen ze nou niet, of komen ze nou net niet overeen met ja, hoe God het heeft bedoeld in zijn woord. Dit is ons zwaard. En we moeten het ook gebruiken als zwaard. Want het woord van God is levend. Het leeft. Het leeft in mijn leven. Ik zie het tot leven komen in de levens om me heen. Het woord van God is levend. Het is geen doods boek wat een leuke historie bevat van 2000 jaar geleden. Dit boek is het meest relevante boek wat je maar in je kast kunt hebben. Maar eigenlijk heeft dat ook geen enkele zin. Je moet het in je handen hebben. Want in de kast heeft het geen waarde, heeft het geen functie. Het staat mooi voor de visite. Je kunt er misschien een gesprek over aanknopen waarom je in de kast staat. Maar uiteindelijk gaat het erom dat die opengeslagen in je hand ligt. Of voor je op tafel. Dat mag ook. En verderop in Hebreeën In het volgende hoofdstuk, Hebreeën 5 vers 14, ja, noemt de schrijver ook eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de onmisbare ingrediënten in ons leven, om ook op die manier met de hulp van Gods woord, ja, goed te kunnen onderscheiden in ons leven. Wat licht is en wat duisternis is. En soms is het natuurlijk helder. Soms is helder, oh, dat is duisternis. Hé, dat is licht. Maar heel licht grijs is niet meer licht. Is niet meer wit. En het gaat om wit en zwart. En elke vermenging van wit met een klein beetje zwart, ook al is het lichtgrijs, is niet meer wit. Is niet meer de waarheid. Is niet meer levend het licht. Dus het gaat soms heel geniepig. Het gaat soms heel subtiel. Kleine influisteringen in je denken. Die knabbelen aan je identiteit. Die knabbelen aan wie je bent. Als kind, als geliefd kind van de Vader. Die je aanklagen. Bijvoorbeeld Satan is de aanklager. Die zegt, ha, je noemt jezelf christen, dan moet je zien. Het zijn allemaal aanklagingen vanuit het Rijk der Duisternis. Maar Hebreeën 5 vers 14 zegt, vast voedsel is voor volwassenen. En dan gaat het om volwassen christenen. Dat zegt niks over je leeftijd, want je kunt 16 zijn en een volwassen christen zijn. En je kunt 70 zijn en een onvolwassen christen zijn. Dat zegt niks over je biologische leeftijd, dat zegt iets over je geestelijke leeftijd. Vast voedsel is voor volwassenen. En hun zintuigen, hun geestelijke zintuigen, ja, die zijn door ervaring geoefend. En zo mooi, zij zijn in staat, volwassen christenen, die hun zintuigen, geestelijke zintuigen hebben geoefend, die zijn in staat om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. En het belangrijkste ingrediënt voor ons allemaal, want het is voor iedereen bedoeld om volwassen christen te worden. Je kunt niet zeggen, ja, ik ben leerling van Jezus en ik vind het heerlijk op de basisschool bij Jezus. Daar mag je een tijdje heerlijk ronddattelen. En ga lekker in de bouwhoek en ga wat bouwen voor Jezus. En ga allemaal mooie dingen doen. En ga knutselen en ga mooie tekeningen voor hem maken en probeer hem te aanbidden. Allemaal goed. Allemaal mooi. Maar uiteindelijk is het bedoeling dat we allemaal uiteindelijk doorgroeien en ons ontwikkelen om in het voortgezet onderwijs als leerling van Jezus te komen. En we zijn zelfs allemaal bedoeld, allemaal. Maakt niet uit wat je hier je maatschappelijke status is en je opleidingsniveau. We zijn allemaal bedoeld voor de universiteit. Voor het hoogste onderwijs, daar zijn we allemaal voor geschikt. Het hoogste onderwijs van Jezus, om dat te kunnen begrijpen en het te kunnen leren toepassen in ons leven. En het maakt niet uit, universiteit is niet het ding of zo. Maar Jezus heeft voor ons allemaal de intentie dat we volwassen christen zullen zijn. Niemand uitgezonderd. Geen excuses. We zijn allemaal bedoeld tot volwassen christen. In staat om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. En ja, daarmee is het nodig om regelmatig gevoed te worden met vast voedsel. En vast voedsel is serieus werk maken van het woord. Serieus werk maken van de Bijbel. En dat betekent ook dat we de Bijbel niet gebruiken als zelfbedieningsrestaurant. Met zo'n fijn buffet. Waar je uit kunt pakken wat je lekker vindt en wat je leuk lijkt. En wat je laat liggen, wat je niet aanstaat. De Bijbel is geen buffetrestaurant. Waar we alleen maar uit... En ik wil dat soms wel, ook met de Bijbel. Ik vind het soms heerlijk om te kunnen zeggen van nou, dat staat mij aan, dat spreekt me aan, daar ga ik voor, dat omarm ik, dat is een mooie belofte, die is ook voor mij. En ja, daarin kan en wil ik gehoorzaam zijn. Maar ook ik vind het soms dat ik iets lees en denk van ja, dat is dan wel waarheid van het woord. Maar ik heb er helemaal geen zin in. Om dat eigenlijk te doen in mijn leven. Om eigenlijk die koers van mijn leven iets aan te passen. Zodat dit ook waarheid wordt in mijn leven. Ik wil het wel, maar eigenlijk wil ik het ook niet. Mijn vlees trekt aan mij om het niet te willen. En dan wil ik ook liever dat zelfbedieningsrestaurant. Waar ik gewoon uitkies van ja, dat staat me aan het woord. Dat pas ik toe. En dit vind ik ook mooi. Genade, daar wil ik wel helemaal in verdrinken. Dat is ook mooi. En gehoorzaamheid, dat is dat lelijke woord. Dat kan God niet bedoeld hebben voor nu. Dat is cultureel irrelevant. Dus die slaan we over. Dat is niet de manier waarop we met Gods woord moeten omgaan. Uiteindelijk wat ons leven daadwerkelijk vernieuwt en verandert is liefde voor de waarheid. Is ook geen ongezonde druk van oh ik moet de Bijbel toepassen in mijn leven. Ik moet gehoorzaam zijn, ik wil Jezus volgen en dus moet ik gehoorzamen. Hey, ik verlang voor jou, voor mij, dat onze liefde voor de waarheid groeit. Als de liefde voor de waarheid groeit, ja, dan willen we meer begrijpen van de kracht en de relevantie en de waarheid van het woord. Die scherper is dan enig tweesnijdend zwaard. En dat gaat zoveel verder dan alleen maar ook luisteren naar preken. Dat gaat zoveel verder dan ook alleen maar het lezen van de Bijbel. Dat betekent ook dat we ons radicaal toewijden aan de autoriteit van het woord. Dat we zeggen van, dit boek heeft daadwerkelijk de hoogste autoriteit in mijn leven. De Bijbel heeft het hoogste woord. De Bijbel mag het zeggen. Heeft het voor het zeggen in mijn leven. Ja, Jezus heeft voor het zeggen, maar hij zegt heel veel via het woord. Dus als je soms zegt van ja, ik wil wachten op een briefje uit de hemel. Nou, die is al lang gevallen en die is zelfs 66 boeken dik. Dus als je aarzelt over de doop, zeg maar. En zegt van ja, God moet me duidelijk maken of ik moet laten dopen. Nou, hier is je briefje uit de hemel. Hij is wel dik. Maar het is wel het briefje uit de hemel. Waar al zoveel in staat over wat God allemaal heeft bedoeld voor relaties. Voor omgaan met bezit. Voor omgaan met het volgen van hem bijvoorbeeld in de doop. Willen we hem daadwerkelijk ruimte geven en zeggen van ja, Heer, uw woord ja, heeft echt die autoriteit in mijn leven. En ik stel me daar ook onder. Ik wil het ook doen. Omdat ik ook geloof dat u goed bent. En dat is wat Jezus is. En dan zie je ook, dat vind ik ook zo'n mooie tekst, 2 Timotheüs 3 vers 16. Misschien wel de mooiste tekst als het gaat over de Bijbel zelf. Maar staat, elke schrifttekst is door God geïnspireerd. En kan gebruikt worden om. Nou, drie dingen waar je de Bijbel voor kunt gebruiken. Om onderricht te geven. Om, let op, dwalingen en fouten te weerleggen. Ook in ons eigen denken. We hebben soms dwalingen, ik ook, in mijn denken. En de Bijbel, die kan die dwalingen en die fouten in mijn denken ja, ontmaskeren. En ook weerleggen. Van nee, Arjan, dat is niet de waarheid. Dit is de waarheid. Over wie je bent. Of dit is de waarheid in hoe ik mijn gemeente heb bedoeld. Dit is de waarheid over hoe ik vind en geloof dat man en vrouw samen moeten zijn in het huwelijk. Of samen zouden kunnen zijn. Dus de Bijbel, drie dingen. Onderricht geven, dwalingen en fouten te weerleggen. En om op te voeden tot een deugdzaam leven. Dat klinkt natuurlijk een beetje suf, deugdzaam, maar het is prachtig, geloof me. Zodat, en het beschermt je tegen veel. Zodat, hè, die drie dingen, dat heeft dus ook een doel. Zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Wat is dat voor ongelooflijk grote belofte? Dat dit boek ons toerust, niet zeg maar een beetje, van, nou, het helpt je aardig op weg, zeg maar, dat is een leuke handleiding, maar ja. Nee, hier staat dat dit boek ons volledig toerust. Volledig toerust voor wat? Nou, voor elk goed doel, niet voor de meeste levensgebieden, zeg maar. Nee, 2 Timotheüs 3 vers 16 zegt, dit boek, elke door God ingegeven schrifttekst, is nuttig om al die dingen te doen, zodat we uiteindelijk als dienaren van God voor elk goed doel volledig worden toegerust. Wat een belofte is dat. Dat maakt dat ik, ook al voel ik er niks van, ook heb ik soms geen zin, ervoor kies om te zeggen, ik wil dit woord verslinden. Ik wil het begrijpen. Ik wil het maximaal leren toepassen in mijn leven. Omdat ik geloof dat het me zal toerusten voor elk goed doel. En er is nog genoeg ruimte in mijn leven om te groeien. In hoe ik functioneer als man, als vader, als dienaar in de gemeente. En dan denk ik van ja, dit zal me toerusten. Dus laten we dat woord gebruiken. Laten we het gebruiken om inderdaad leugens en fouten te bloot te leggen en te weerleggen. En we zullen ontdekken dat als we dat leren en als we meer en meer van het woord in ons krijgen, ja, dat we ook die zintuigen oefenen. Dat we ook per definitie alerter zijn. Dat we ook veel sneller leren herkennen. Dat je eigenlijk, er komt iets op je af en je herkent het meteen. Als zijnde, dit is niet de waarheid van God. Of dit. Ja, het lijkt heel mooi en het klinkt heel mooi. Maar ik proef vanuit de vaste voeding van het woord dat dit niet is. Dat dit geen recht doet aan de hele boodschap van de Bijbel. Dit is eenzijdig. Dit is niet wat de Bijbel in totaal leert. Want het is niet alleen maar heel duister of heel licht. Joh, je wil niet weten hoeveel duisternis er gebruik maakt van het woord. In bijvoorbeeld eenzijdige benadering van thematiek of van het woord. Dus we mogen, dat zegt Hebreeën 4 vers 15 ook, we mogen onze zintuigen oefenen. En we oefenen dat door vol te zijn van het woord. Want daarmee oefenen we uiteindelijk onze geestelijke ogen. Om te kunnen zien waar het op aankomt. Om te kunnen zien ja, wat uiteindelijk de wil van God is voor ons leven. Maar we oefenen daarmee ook onze geestelijke oren. Opdat elke stem die binnendringt. En we hebben We hebben in onze maatschappij zoveel stemmen die roepen. Vanuit de media, vanuit de reclame, vanuit de krant. Zoveel meningen van mensen om ons heen. Zoveel stemmen die er gewoon zijn in ons leven. Dan is het zo cruciaal dat we leren vanuit de waarheid van het woord. Om stemmen te herkennen. Als van, hey, dit is waarheid van God. En dit kan ook, waarheid van God kan ook onaantrekkelijk klinken. Hè? Omdat het gewoon juist ook wil spreken in je leven. Op momenten dat het even anders loopt. Of je andere keuzes maakt. Maar de waarheid van God, uiteindelijk word je erin getraind en weet je van, dit is waarheid. En dit is een stem, dat is een stem die niet vol is van de waarheid van God. En die kun je ofwel pareren, ofwel negeren. Het beste wat je met duisternis kunt doen, is negeren. En je gewoon weer richten op de waarheid. Dus als je de waarheid sterker wordt in je leven, en dan krijgt de leugen per definitie veel minder kans. Dus wees niet te veel bezig met duisternis en met leugen. Focus je op de waarheid. En focus je op Jezus die de waarheid is. En ja, met die ingrediënten in ons leven, ja, dan zijn we die volwassen christenen waar Hebreeën over spreekt. En dan zijn we daarmee, dat is ook logische vrucht, dan zijn we daarmee vissers van mensen. Want dan zal er een getuigenis van waarheid uit onze mond klinken. Kan niet anders. Als je vol bent van de waarheid, dan stromen uiteindelijk je lippen daar ook van over. Dan spreken we waarheid. En waarheid brengt leven. En als je leven brengt in de levens van mensen die de Heer niet kennen, Dan betekent dat het altijd leven brengt in levens waar soms ook heel duidelijk duisternis is. Of waar leegte is. Omdat er al van alles is geprobeerd in levens. En mensen uiteindelijk ervaren, ja, ik heb het nog niet gevonden in mijn leven. En ik doe wel dingen en ik koers wel, maar ik zie niet waar het op uitloopt. Als wij vol zijn van de waarheid, als we woorden van waarheid spreken, dan zal het leven brengen. Juist ook in die levens. En daarmee zijn wij, worden wij ook vissers van mensen. Hoe heerlijk is dat? Amen.